Advisering, concept, raadsvoorstel, de nota aanbestedingenbeleid 2013. Mag ik bij het CDA beginnen?
Dank u wel,
voor de eerste termijn.
Dank u wel, voorzitter. Complexe materie, we hebben het zojuist ook in de presentatie gezien en gehoord. Toch nog even ten aanzien van de opmerkingen die gemaakt zijn. De rol van de raad beperkt zich op dit moment slechts tot de vaststelling van de nota. Dat heb ik goed begrepen. Opgezette tijden zal er worden geëvalueerd en dan is de raad zo mogelijk aan zet afhankelijk van datgene wat er wordt te berde gebracht. Toch had ik graag wat verduidelijking over een tweetal passages in de nota. Dat is op de eerste plaats op pagina 7 waar het gaat over de subsidiëring. Daar gaat het over op het moment dat de gemeente tenminste 50% subsidie verleent of in de raad van toezicht zit of toezicht geeft op, dan wordt die dienst een aanbestedende dienst. Hoe moet ik dat zien? En wie houdt toezicht erop? Over hoeveel instellingen hebben we het dan? En vervolgens
zullen we daar even antwoord van de portefeuillehouder krijgen in deze?
Ik ben veel verstandig om de ambtenaren te laten beantwoorden. Ik zou het echt niet weten.
Meneer Zinken.
Dat heeft ermee te maken dat op het moment dat je subsidieert of toezicht hebt, wordt gezegd van die dienst waar je dat aan geeft, en dat maakt niks uit in welke rechtsvorm die bestaat, moet zelf ook gaan aanbesteden. Dus die wordt gezien als een entiteit die zich aan de aanbestedingsregels heeft te houden. Dus die kan niet zomaar één op één gaan inkopen. Die moet ook gaan kijken van, zit er een bedrag, bijvoorbeeld het Europese bedrag, dan dus bijvoorbeeld bij leveringen en diensten is dat boven 200.000 euro of 200.000 en meer. Dan moet hij dus ook de regels zoals ze in de wet staan volgen. Dus dan moet hij een aankondiging, die moet ook naar op dat tendernet publiceren. Die moet precies doen wat wij ook zouden moeten doen. En het idee erachter is van dat je dus op die manier niet onder die aanbestedingsregels uit gaat komen door allerhande eigen stichtingen op te richten. Waar je vervolgens zegt van, ja, daar hebben we volledig toezicht. We geven ook nog 100% subsidie. En we laten het via die kant lopen en vervolgens hoeven we ons niet aan de aanbestedingen. Dat is het idee erachter.
Ja, helder. Maar aan wat voor instellingen denken we dan? De rechterzijde wordt opmerking gemaakt, noem maar iets, een vereniging in Brunsum die, noem maar iets, een muziekvereniging die instrumenten wil aanschaffen, die zou moeten aanbesteden.
Nee.
Niet, oké. Okay. Dus niet. We hebben het dan over wat voor instellingen?
Ja, je moet inderdaad, je moet eigenaar of toezichthouder zijn, zodanig toezichthouder zijn dat je daar bijna volledige zeggenschap hebt. Okay. En dat is bij 99% van alle stichtingen, verenigingen natuurlijk niet het geval.
Dan op pagina 14 over detacheringen. Mm-hmm. Daar kiest u op een gegeven moment voor om dat niet van toepassing te laten zijn. Kunt u dat uitleggen?
Ja, dat is niet iets wat ik heb bedacht. Dat is iets uit de jurisprudentie. Een van de zaken is, normaal gesproken zijn arbeidsovereenkomsten vallen niet onder aanbestedingsregels. Dat staat zowel in de Europese richtlijn als in de wet zelf. Dat geen aanbestedingen zijn, of tenminste niet aanbesteedbare opdrachten. Een verlengde daarvan is jurisprudentie gekomen over detacheringen. Want ja, dat is dan de volgende wat vaak gebeurt. Er worden vanuit uitzendbureaus tot en met adviesbureaus detacheringen gedaan. De rechter heeft toen gezegd van, als je de hiërarchische verhouding is alsof het je eigen personeel is, dan zien wij dit niet als een aanbesteedbare opdracht. Op het moment dat dat niet zo is, dan kom je in het kader van advisering terecht. En dan zit je in een, ja, in Europees verband heet dat een 2A-dienst. En die moet je volledig aanbesteden volgens alle procedureregels die daarvoor staan. En dat is een vrij uitgebreide procedure. Dus het komt vanuit het Europese recht, vanuit de Europese jurisprudentie.
Nee, zo meteen mevrouw Huisman.
Ja, maar het gaat hier over dezelfde vraag. En het
ja, maar dan krijgen we weer het gehakketak van links naar rechts. U bent zo meteen, meneer Gordijn.
Dank u wel, voorzitter. Tot slot, de beleidsregels zoals die zijn verwoord in de nota, die zijn mede ingegeven door de evaluatie die er heeft plaatsgevonden. Wat ik me nu afvraag, kijk, in hoeverre is het, doen we iets voor de bühne? Kijk, we hebben het over social return, we hebben het over lokale ondernemers, die moeten we vooral gaan kiezen. Maar u gaf toen net aan in de inleiding dat jurisprudentie heeft uitgewezen en ook degene die de dienst gegund krijgt zelf kan bepalen of en zo ja hij gebruik gaat maken van lokale ondernemers. Kortom, zijn dat loze regels of kunnen we daar daadwerkelijk iets mee?
Als je zegt van ik heb een opdracht, bijvoorbeeld een opdracht die een groter bedrag is, waardoor je nationaal moet aanbesteden of Europees moet aanbesteden, kun je een ondernemer die de zaak gegund krijgt niet verplichten om lokale onderaannemers aan te nemen. Op het moment dat je zegt van het is een kleiner bedrag, je zit bij onderhandse aanbestedingen, dan kun je jezelf gaan uitnodigen. Dus dan heb je niet een aankondiging, kan niet iedereen inschrijven, jij benadert. Dat is tot een bedrag van 4 ton, bijvoorbeeld bij werken. Dus we hebben dat opgerekt naar 4 ton, want het was eerst 250.000, zodat je daar wel iets in kunt met lokale ondernemers. Kom je op een hoger bedrag, ja, dan moet je ook weer gaan kijken van wat zijn je als gemeente je kostenaspecten, wil ik die prijs mee laten wegen. En ja, dan krijg je weer andere afwegingen die je mee moet nemen. Maar dan kun je dus niet verplichten en zeggen van, god, het moet een lokale ondernemer zijn.
Aan de andere kant, bij kleine werken, bij diensten, kunnen we bijvoorbeeld bij enkelvoudige aanbestedingen zou je kunnen volstaan met één offerte vragen. Maar daar hebben wij als college van besloten, met zodat jullie goedkeuring heeft, om in ieder geval altijd lokale partijen uit te nodigen, maar ook altijd 3 offertes aan te vragen. Zodat het niet zo is dat jij gewoon 1 prijs dan neergelegd krijgt en dat dan de diensten is die je gaat afnemen. Kijk, zo blijft er altijd een stuk mate van transparantie. Dat hoeven wij dus wettelijk niet, maar daar willen wij wel in voorzien. En natuurlijk zijn die kleine werken met name dan ook de werken waar je bij Tourbeurt de ondernemers in de regio uitnodigt.
Dat was het van uw kant, de BCD-fractie. De heer De Rijk.
Even voor de duidelijkheid, wat de wethouder net aanvulde. Wellicht heb ik het gemist, maar staat dat
nu? Ja, dat staat er tussen de regels door, dat is het relatiesysteem. En wij hebben gewoon aangegeven dat wij het gewoon zuiver vinden, ook naar jullie toe, als raad in de verantwoording aan de controletaak, dat er altijd 3 offertes in het dossier moeten zitten, zodat het niet gegund is aan 1 enkelvoudige offerte, als het ware.
Op pagina 41 wordt de piano ten tonele gevoerd. En die staat dus nu eigenlijk, staat er een website als onderdeel in een nota. Heeft dat consequenties? Gewoon even een juridische vraag. Stel dat er op de site iets verandert, maakt dat dan onderdeel uit van de nota?
De heer Zinken?
Nee, de nota bestaat eigenlijk uit 2 gedeeltes. Het belangrijkste gedeelte zijn de beleidsregels. Want dat is eigenlijk het juridische kader waar een gemeente zich aan heeft te houden. Het andere gedeelte is een beschrijvend onderdeel. Je had het ook als toelichting kunnen zetten, maar je krijgt dus een nota waarin een hele hoop uitleg is gegeven. Want het heet de aanbestedingsnota, maar er staat ook een heel verhaal over wanneer je niet hoeft aan te besteden. Maar dat is meer de verduidelijking van ook van de ambtenaren en ook van ondernemers, dat ze begrijpen dat er ook zaken zijn die niet verplicht zijn om aanbesteed te worden en wanneer de nota dus ook niet geldt.
Die begrijp ik.
Of de beleidsregels
alleen,
niet geldt.
Alleen op dit moment maakt die wel onderdeel uit van de nota die wij goedkeuren.
Ja.
Dat is even de vraag. Op dat moment dat die onderdeel uitmaakt, ook een stukje uitleg onderdeel uitmaakt, kan iemand zich ook beroepen op die uitleg? Dat is het enige waarom ik er even naar vraag.
Nee, de website op zich wordt niet een onderdeel van de nota, ondanks dat die dan ingenoemd wordt. Het arresten worden ook genoemd, worden ook even uitleg gegeven, maar die worden ook niet automatisch daardoor een onderdeel van het juridisch verhaal. Want dan zou je bij de Europese Commissie zelfs nog moeten gaan vragen of je dat mag, het hele arrest overnemen. Dus in zoverre is dat niet het geval.
Oké, ik geloof je op uw woord. Op bladzijde 32 tot en met 37 worden vergelijkbare bedragen opgenomen en de bedragen die Brunsum wil gaan hanteren. Als ik het goed begrepen heb, maar gaan wij daar iets afwijken van de omgeving die ook geïnventariseerd is. Kunt u aangeven waarom wij daar gaan afwijken?
Twee dingen. De gegevens zoals ze nu staan, zijn de gegevens van de andere gemeenten zoals die het eindelijk voor de aanbestedingswet hadden. Ik weet bijvoorbeeld van de gemeente Landgraaf dat hun nu in procedure hebben ook nu het drempelbedragen. Dus die heb ik ook genoemd ergens. Ook die wijk al af. Andere gemeentes zijn daar ook mee bezig. Dus het evalueert op dit moment. We hebben ambtelijk al een gesprek gehad met de gemeente Landgraaf, maar ook met de gemeente Kerkraad. Hè, om te gaan kijken van, nogmaals, het social return moet niet een ander betekenis hebben in Brunsum dan in Kerkraad of in een Landgraaf. Maar zo geldt dat ook met de drempelbedragen. Uiteindelijk wil je in de regio voor de ondernemers, maar ook voor jezelf een beetje in één duidig en één gelijk standpunt met een lokale visie erop, maar wel kijken of je niet bij elkaar kunt aanhaken, en vooral omdat ook in het kader van ISD Bol al met Landgraaf natuurlijk samengewerkt wordt.
Die volg ik dan nog, maar dat betekent dus dat die informatie eigenlijk overbodig is die er nu in staat. Ik begrijp uit uw verhaal dat er meer naar een convergentie toegegaan wordt dan maar iedereen dezelfde heeft.
Bij de vorige aanbestedingsnota en bij een evaluatie daarover is door de raad onder andere gevraagd van we willen een beetje vergelijkingsmateriaal hebben met de omgeving. En dat nu niet nog aan het actualiseren is, betekent niet dat het die informatie nu, die was er wel. Dus ik heb gemeend om die op zijn minst te verstrekken in de nota, om te laten zien hoe wij liggen ten opzichte van andere gemeenten. En dat nu andere gemeenten bij zijn in het stellen, dat kan over een half jaar weer anders zijn. Dat kan ik zo niet inschatten. Dat zou dan bij een volgende evaluatie meegenomen kunnen worden.
Okay.
Nog meer van uw kant?
Ja, op bladzijde 30. Zeg ik het goed? Bladzijde 30 wordt nog gesproken over de VOG. Maar ik begreep uit de informatie die wij hiervoor gehad hebben dat het in principe dan ook achterhaald is en dat er een andersoortige verklaring komt.
Ja, de VOG wordt eindelijk vervangen door die gedragsverklaring. Dus je kunt een gedragsverklaring overleggen, die kun je opvragen als ondernemer. En dan die heeft een bepaalde geldigheidsduur. En die kun je dan verstrekken. En bij iedere aanbesteding gewoon dezelfde weer verstrekken. Omdat die een bepaalde geldigheidsduur ook heeft. Langere geldigheidsduur dan de VOG op dit moment heeft.
Oké. Bladzijde 43 wordt gesproken. Of er wordt wat nader ingegaan op het social return. Op bladzijde 43 is dan een kop opgenomen social return. De alinea daaronder, daar staat eigenlijk, het return kan als een social return kan als een sociaal aspect worden ingebed in het inkoopproces. Mm-hmm. Het hoort eerder bij het inkoopbeleid dan bij het aanbestedingsbeleid. Het aanbesteden is het proces om in te kopen. Ik ben even de draad aan kwijt in dat verhaal.
In principe is zo'n social return, samen als duurzaamheid, een strategisch onderdeel van inkoop. het hoort meer bij de inkoop. In de aanbesteding, in het proces, om de, dat je als overheid is opgelegd. Want wij als overheid, of tenminste aanbestedende diensten, moeten de aanbestedingsregels volgen. Dus een aanbestedingsprocedure doen. Een Philips bijvoorbeeld hoeft dat niet te doen. Die kunnen ook social return gaan doen, maar die hoeven dus niet te aan te besteden. Wij moeten dus wel iets vertalen vanuit het inkoopbeleid, waar we zeggen van strategisch, wij willen dat. En vervolgens moeten we in de aanbesteding, want dan wordt het individueel naar een bepaalde inkoop toe. En dan zeg je in je aanbestedingsbeleid ook, we doen daar iets mee. We nemen het op zijn mens mee in de gedachtegang bij iedere aanbesteding.
Ja, dus maar
in het proces.
Als ik me misschien even mag verduidelijken, in die passage, er wordt op een gegeven moment gezegd, social return is als sociaal aspect ingebed in het inkoopproces. Het hoort bij het inkoopbeleid, dan bij het aanbestedingsbeleid. Aanbesteden is vervolgens het proces om in te kopen. Ik ben even met procesbeleid, even daar het verhaal een beetje kwijt.
Ja. Aanbesteden is in principe het proces. Dus de wijze waarop je het inkopen gaat. In principe zeg je in je inkoopbeleid wat je gaat inkopen. En ik ga je zeggen van wat je daar aan een inkoop allemaal vasthangt. Dus dit is net iets andere. Kijk, het aanbestedings is een onderdeel van het inkoopproces. Je beschrijft de inkoop. Wat je wilt gaan inkopen, wat je daarvan allemaal van belang. En in het aanbestedingsproces zeg je eigenlijk hoe je de procedures die daartoe leiden, dat je ook echt iets inkoopt. Dat is een beetje een technisch.
Het is eigenlijk zo, je hebt tegenwoordig maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij je alle aspecten meeneemt van duurzaamheid, social return, etc. Als je zegt dat maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat wil ik ergens gewoon vastleggen, dan bed je dat ergens in je proces. Wat hier gebeurt is dat wij de social return eigenlijk inbedden in het aanbestedingsbeleid, maar eigenlijk is het gewoon onderdeel van het grote inkoopbeleid. En zoals ik ook al eerder heb aangegeven, met dat inkoopbeleid overal komen wij nog naar u terug.
Op welke termijn is dat dan? Want ik denk
heb ik u de vorige keer ook gezegd, dat hoorde u zo snel ik daar duidelijkheid op heb, maar ik ga nu nog geen toezegging doen.
Dat is vaag hoor. Dat,
nou ja, zo snel mogelijk.
Van uw kant nog meer vragen?
De laatste even. Wat ik namelijk zag is, als ik op de VNG-site zie, dan zie ik dat daar gesproken wordt over een inkoop, een model inkoop- en aanbestedingsbeleid, waarbij inkoop-aanbestedingsbeleid één titel is. Waarom is daar hier niet voor gekozen? Wat er nu gebeurt is dat in deze notitie ontzettend veel uitzonderingen gemaakt worden op het aanbestedingsbeleid, die als je dat totaal had genomen, ook als ik dan kijk naar dat VNG-model, het allemaal een stukje helderder zou zijn geweest, tenminste in ieder geval voor mijn perceptie.
Nou, wij hebben als gemeente nog geen centraal inkoopbeleid. Ik heb u aangegeven de vorige keer al dat het aanbestedingsbeleid gewoon wettelijk wijzigt per 1 april... is dus al gewijzigd. We hebben gemeend daarom die evaluatie naar voren te halen en ook zeg maar meteen aansluitend u een nieuwe nota aan te bieden. Die nieuwe nota die maakt straks ook wel onderdeel uit van totale inkoopbeleid. Als er een inkoopbeleid zou was geweest, hadden we dat kunnen herijken. Wij moeten het als het ware nu min of meer gaan ontwikkelen. Dat vergt natuurlijk een andere inzet dan dat je het gewoon kunt herijken. We willen dat ook gewoon goed doen. Dus we hebben gemeend om in ieder geval nu te zorgen dat ons aanbestedingenbeleid past binnen het wettelijk kader met de lokale kleur eraan geven. En vervolgens komt dat inkoopbeleid zo spoedig mogelijk naar u toe. Ik wil gewoon geen toezegging doen, maar dat kan ik het daar niet waarmaken. Maar het heeft onze aandacht, we zijn ermee bezig.
Dank u wel. Van uw kant nog vragen?
Nee, alleen nog even een opmerking naar de wethouder. Ik begrijp de druk. En ik ga er ook vanuit dat het aanbestedingsnota de inhoud heeft die het moet hebben. In die zin is daar niet zoveel mee fout. Alleen, ik vind het een beetje het paard achter de wagen spannen dat je eerst een aanbestedingsnota aanbestedingsbeleid hebt en vervolgens aan een nota-inkoopbeleid gaat werken.
Oké, okay, dank u wel.
En nogmaals, dat heeft gewoon met capaciteit te maken. We moeten het een achter en volgens doen na het ander. En we kunnen niet twee dingen tegelijk, het moet gewoon goed. Maar ik begrijp het en die opmerking is terecht, maar ik kan het helaas niet veranderen.
Oké, okay, dank u wel. Voor de PAK-fractie, de heer Hoebe.
Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Zinke heeft inderdaad in de voorafgaande ronde duidelijk aangegeven dat op het moment dat je afwijkt van de regels, er sprake moet zijn van een goede dossiervorming, uitleg, motivering waarom je dat doet. Om ook te voorkomen dat je gerechtelijke procedures aan je beroep krijgt en dadelijk ook in die zin nog kosten voor je kiezen krijgt. In het stuk staat verder dat er een meldpunt aanbestedingen is waar controle uitgevoerd wordt. Kunnen wij de verzekering krijgen dat er geen enkele aanbesteding de deur uitgaat zonder dat die bij het meldpunt is langsgegaan en dat daar gekeken is of het dossier inderdaad goed in elkaar zit. Als je volgens mij inderdaad in het blaadje van of in het Binnenlands Bestuur die artikeltjes leest, dan wordt daar geconstateerd dat er nogal wat gedaan moet worden aan de opleiding van het personeel om een goede aanbesteding, een goed bestek te kunnen schrijven. Hoe zit dat hier met de kennis van bij de aanwezige ambtenaren?
Meneer Zinke, geeft u even antwoord hierop?
Nou, de bestekken worden opgesteld door de vakambtenaren. Op het moment dat de vakambtenaren van mening zijn dat het hele ingewikkelde of uitgebreide en hun kennis te boven gaan, de stukken zijn, wordt ook ingehuurd of ingekocht als dat echt specifieke kennis voor nodig is. Normaal gesproken maken de samen met het inkoopbureau van Landgraaf en die dan de begeleiding doen, worden de bestekken en noten van inlichtingen eindelijk de procedure gevolgd.
Dus in principe kunnen we, kunnen we ervan uitgaan dat er geen onvolledige of slechte stukken de deur uitgaan?
Nou, er zit op het moment dat er een afwijking is van de aanbestedingen, dus eigenlijk procedure X is bedoeld, Y moet gedaan worden, dan moet dat via het college. Alle colleges voorstellen worden door de afdeling controlling van tevoren gecontroleerd. En meldpunten aanbestedingen ligt bij mij. Dus ik zie die ook allemaal. En dan kijk ik ook, tegenwoordig zijn we digitaal. Dus je krijgt eindelijk een zaak. Dus het dossier bestaat uit een digitaal dossier. Dus en die zie ik dan helemaal. Ja.
Oké. Okay, dan zien we op pagina 50, 51 een aantal opmerkingen. Dan gaat het over het vormen, de groslijsten die opgesteld worden ten aanzien van enkelvoudige aanbestedingen. Er staat iets over het hanteren van de BIBOP. Er staat iets over social return. Alleen het is hier wat ja, naar mijn mening dan redelijk magertjes geformuleerd.
Meneer, hoe ben je even onderbreken? U zei bladzijde 51?
50 en 51.
Ja, wij hebben alleen maar bladzijde 50.
Ziet u wat u mis?
Ziet u hoe goed wij u informeren?
Ik heb het over punt 13.
Ah ja.
Ja.
Het is andere printkwaliteit.
Oké, een stuk.
Ten behoeve van enkelvoudige aanbesteding kan door het college een relatiesysteem opgesteld worden. Even kijken. Als ik naar punt 30 kijk, de gemeente bekijkt voor elke opdracht die zij verstrekt in welke mate daaraan een sociale doelstelling kan worden verbonden. Ik vraag me af, moet je dan niet in datzelfde dossier per aanbesteding gaan vastleggen waarom je bepaalde keuzes gemaakt hebt, zodat je dat ook straks kunt verantwoorden. Want ik denk van ja, zaken als social return, daar moet je toch als gemeente ja, mee aan de slag. Daar moet je toch echt iets aan gaan doen. En ik snap dat dat niet in alle opdrachten aan de orde zal zijn, maar hier ja, had ik geen goed gevoel bij, in ieder geval. Dan hebben we het over de integriteitstoets, openbaar bestuur. Dat is een standaard tekst. De aanbestedende dienst wenst bij de aanbestedingsprocedure gebruik te kunnen maken van de wet BIBOP. Maar is dat niet een standaardzin die je gewoon in een aanbesteding moet meenemen? Het lijkt hier alsof dat per keer bekeken wordt. En dat moet u me uitleggen waarom dat, dat nodig is.
Ja, het heeft ermee te maken dat je op het moment dat je zegt van ik heb een aanbesteding kan ook bestaan uit een bedrag van 50 euro. Wil je daar een bibop op loslaten?
Maar er staat toch dat je daarvan gebruik kunt maken. Je precies. Hoeft toch die toets niet elke keer uit te voeren. Nee, als je maar standaard moet je, in de stuk hebt staan.
Nou, hij staat er dan. Er staat een kan-bepaling. Dus in de stukken. Maar als je hem wilt gebruiken, dan zul je deze tekst in je bestek of in je aankondiging moeten aangeven. Een ondernemer moet weten dat de gemeente gebruik zal gaan maken of zal willen maken van BIBOP. Als je zegt, van tevoren zegt van het bedrag is te klein, dinges, daarom is het een kanbepaling. Dus het hoeft niet iedere keer erin te worden gezet. Maar op het moment dat je vindt dat je te maken hebt met of dat vermoedens zijn. Want BIBOP vraag je ook alleen aan als je een redelijk vermoeden hebt, anders ga je hem ook helemaal niet aanvragen. Dan op dat moment moet je het er wel ingezet hebben.
Ja, maar daarom redeneer ik eigenlijk andersom en zeg ik van zet hem standaard erin en ik bekijk per geval wanneer ik er gebruik van maak. Ik bedoel, dan heb ik toch altijd die mogelijkheid.
Hmm. Wat is erop tegen om het niet te doen, of om het wel te doen? Dat is eigenlijk de vraag. Ja.
Het wordt per aanbesteding apart bekeken.
Ja, je bekijkt het.
Even voor de duidelijkheid. Ik snap uw punt, wat wij hebben aangegeven. U moet zich voorstellen, bij elke aanbesteding wordt een eigen kader en een eigen bestek geschreven. In dat bestek komt te staan of daar wordt geopteerd voor de BIBOP-procedure of niet. Dus eigenlijk komt dat volledig tegemoet aan uw wens. Want kijk, in de aanbestedingsnota is de kan-bepaling opgenomen. Dus wij mogen daar gebruik van maken. En het komt in het bestek, in de aanbestedingsregels voor die aanbesteding, komt dat gewoon te staan. Maar we gaan hem niet, en dat is wat de heer Zinken zegt, je hoeft hem niet bij elke aanbesteding toe te passen. Als er geen aanleiding toe is, het bedrag is te laag. Het heeft ook met administratieve proces te maken. Een BIBOP-procedure is die vergt tijd, die vergt administratieve romslomp. En dat ga je natuurlijk niet altijd onnodig creëren.
Nee, misschien hebben we dan langs elkaar doorgepraat, maar als hij er maar in staat, dan bekijk je per geval wanneer je hem uit de kast wil halen.
Oké, dank u wel. BBB Lijst Palme.
Ik heb nog één klein vraagje. Er werd net gesteld 3 offertes in één dossier. En dan is de vraag eigenlijk van, kan het dan zijn dat een ondernemer iedere keer de aanbesteding wint?
De gemeente moet dus kijken wat de economisch best verantwoorde inschrijving is. En zal dat altijd moeten motiveren. De motivering wordt dus steeds belangrijker. Theoretisch kan het zijn dat één ondernemer altijd wint, maar dat zou uit die motivering dan moeten blijken. Want kijk, elke ander heeft natuurlijk ook weer de mogelijkheid om daar bezwaar tegenaan te tekenen of wat dan ook. Ja, dus kijk, de motivering, de regels voor de ondernemers worden makkelijker, maar de manier waarop de ambtenaren wij ons moeten verantwoorden, wordt steeds nadrukkelijker. En daar zit ook eigenlijk wel de crux van dit stuk, want daar zal het om gaan.
Oké, dank u wel. Lijsthuisman Peters.
Ja, voorzitter, er zijn natuurlijk al veel vragen gesteld, maar ik had nog één vraag naar aanleiding van een vraag die het CDA gesteld heeft. Er werd gesteld dat er dus eigenlijk iets met mensen die gedetacheerd waren. Hoe werkt dat dan bij een ondernemer als daar mensen van het WOZF gedetacheerd zijn? Telt dat dan ook mee, dat die niet mee mogen dingen in die procedure, of hoe heb ik dat verstaan?
Nee, en dat heeft ermee te maken, detacheringen bedoelen we dan, en wij als gemeente hebben dan iemand in dienst genomen, of gedetacheerd, dus van een ander orgaan, of van een uitzendbureau, of van een adviesbureau, of komt iemand hierheen om te werken. Op het moment dat de hiërarchische verhouding tussen die persoon hetzelfde is als een gewone ambtenaar, tussen de leidinggevende en de ambtenaar, dan hoef je dat niet aan te besteden. Op het moment dat dat niet het geval is, dus dat er een echte opdracht is voor een advies, en dat wordt gecommuniceerd via het hoofdbureau van dat adviesbureau, dan is er niet sprake van een hiërarchische verhouding. En dan heb je te maken weer met advieswerk en dan moet je gewoon aanbesteden. Dus dan moet je een hele procedure volgen. Dat is het verschil. Maar als wij of detacheren naar een ondernemer is geen aanbestedende dienst, dus die heeft hier niks mee te maken. Het geldt niet voor ondernemers, dus het aanbestedingsbeleid. Tenzij het weer een rechtsvorm is die volledig bijna gesubsidieerd wordt, en dan krijg je weer die uitzonderingssituaties. Maar normaal gesproken, een gewone ondernemer heeft niks met aanbestedingsbeleid te maken.
Dat is dan nog eentje op, dat was een vraag ook van de BCD, in verband met die, wij hebben als raad een keer besluit genomen dat eigenlijk ondernemers uit eigen gemeente voorrang moeten hebben. Maar dit is een Europese aanbesteding. Komen hiermee onze ondernemers in het geding? Of?
Er is eigenlijk op dat gebied niet veel veranderd. Want ook op het moment dat er nu een Europese, of beter gezegd voor 1 april een Europese aanbesteding was, moet je de Europese aanbestedingsregels volgen, moet je aankondigen, kon je ook geen voorkeurbeleid doen. Als je kijkt naar het aantal Europese aanbestedingen dat een gemeente doet, zoals Brunsum, dat is gering. Plus, op het moment dat het bijvoorbeeld, een van de voorbeelden is bijvoorbeeld de WMO, WMO Hulp. Belgische, Duitse ondernemingen zijn niet geïnteresseerd. Dat is veel te veel grondslomp. Dan moeten de winstmarges voldoende zijn om alle regels, want ze moeten zich wel aan alle regels gaan houden hier in Nederland. Dus van de hele sociale zekerheidsstelsel moeten ze iets weten. Ze moeten de veiligheidsvoorschriften, noem het maar op, allemaal kan volgen, moeten er dus ook weet van hebben en kennen. En ze moeten nog eens een bestek kunnen lezen. Dat wordt dan Europees wel vertaald, maar dat is altijd moeilijk. Ja, ik zie weinig tot geen buitenlandse ondernemers die tot nu toe ook in samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld samen met Landgraaf, wat we aanbesteed hebben, ingeschreven hebben. Het zijn toch echt Nederlandse ondernemers, waarbij je moet zeggen dat op het moment dat het bijvoorbeeld over ICT gaat, het landelijk is. Omdat ja, veel softwarebedrijven zitten niet per se in de regio. En ook bepaalde softwarepakketten, ja, daar zijn licenties gegeven aan bepaalde bedrijven van Microsoft uit of een andere grote ondernemer. Ja, dan heb je maar een paar leveranciers die mogen doen hier in Nederland. Ja, dat je dan zegt van dat wil ik allemaal bij lokale, dat wordt dat bijna onmogelijk.
Nog meer vragen van u?
Maar even misschien een aanvulling erop. U moet het zo zien, mevrouw Huisman. Op het moment dat wij een aanbesteding doen en die wordt Europees, dan kan gewoon in principe iedereen zich daarvoor melden. Dat komt op het tendernetsysteem te staan en is voor iedereen publiek toegankelijk. Dan hebben wij daar eigenlijk geen invloed op. Wat vaak gebeurt is dat zij wel bijvoorbeeld zelf weer inbesteden bij lokale ondernemers. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij werk en dergelijke. Alleen op het moment dat de werken zijn van dat soort omvang en ook diensten, ja, dan kunnen wij daar eigenlijk niks meer mee. Het gaat vooral, als het gaat om de lokale ondernemers, de regionale ondernemers, dan gaat het met name om de enkelvoudige en de onderhandse aanbestedingen. En daar wordt het voor die partijen wel makkelijker, want ze hebben veel minder papieren romslomp.
Oké, dank u wel. De heer Dalsenberg.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb begrepen dat wij eigentjes regeltjes gewoon moeten uitvoeren die we wettelijk hier hebben voorgelegd gekregen. Alleen als we afwijken, dan moeten we daar een goede motivatie voor hebben, moeten we dat duidelijk kenbaar maken. Ik denk dat komend jaar jurisprudentie ons veel zal leren en ze veel zal vertellen. Ik denk ook dat wij zelf, en ik verzoek dan ook of dat kan, om volgend jaar rond deze tijd zelf een evaluatie te doen met betrekking tot het aanbestedingsbeleid. Kijken wat voor jurisprudentie er liggen en daar ons voordelen uit doen. En met betrekking tot de BIBA, wat ook de PAK-fractie heeft aangehaald, ja, ik vind het jammer. Want ik heb begrepen dat alleen als je de BIBA toepast, ga je dan bepaalde tekst in het aanbestedingsbeleid neerzetten. Als men had gekozen van het feit van men kan BIBOP gebruik maken, ik denk dat het dan veel beter was geweest. Je hebt nu een instrument om te gebruiken en nu ga je er zelf weer in beperken. Dus ik vind het eigenlijk heel jammer. Dankjewel.
De portefeuillehouder, nog beantwoording op?
Nee, maar we hadden het net even erover. Ik zeg maar, je beperkt het dus niet. Want het is gewoon...
Nee, dan begrijp je me niet. Je hebt, BIBOP heb je in de handen. Dat is een instrument, dat kun je goed gebruiken. Ja. Zeker aannemersbeleid. Nu word je beperkt. In die zin, je gaat dat alleen in het aannemersbeleid zetten als je het gaat gebruiken.
Ja.
Terwijl als je had gekozen voor de zin van de aanbestedende dienst kan bij aanstedingsprocedure gebruik maken van, zou je het dus gewoon als een constante zin in ieder aannemingsbeleid kunnen laten staan.
Ja, maar dat staat er, hè?
Nee, nu staat het er, want dat heb ik begrepen uit de discussie met de PAK-fractie. Alleen als wij BIBOP gaan gebruiken, gaan we het erin zetten.
Nee, maar
anders niet.
Nee, maar precies. Maar kijk, iemand die een aanbesteding gaat doen, die moet weten dat er een BIBOP-procedure gedaan wordt en dat die vereist wordt.
Nee, dat begrijp
wordt.
Ik. Dat is ook ja. Allemaal. Alleen als je had gezegd, je kunt gebruik maken ervan en je zou dat constant erin hebben staan, of je nou wel of niet doet. Dan weet iedereen die dat aanbestedingsbeleid bekijkt, er kan een BIBOP komen. Ja. Simpel.
De intentie is hetzelfde, denk ik.
Nee, maar je laat dus nu wel een gedeelte liggen waar je dus niet gebruik van maakt.
Duidelijk. Dank u wel. Van uw kant nog meer.
Even heel kort als het mag, voorzitter. Volgens mij zijn jullie vlak langs elkaar aan het praten. Wat er gevraagd was, is om het in het beleid op te nemen dat het altijd gebeurt. Wat er in de notitie staat, is dat je het weliswaar in je beleid kunt opnemen, maar je moet het wel steeds opnieuw in de offerte of in de aanbieding opnemen. En dat moet je dan alleen maar doen, staat er nu in, op het moment, als je het gebruikt.
Okay.
Of je moet het altijd doen.
Duidelijk, dank u wel. De PvdA-fractie.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Het aanbestedingsbeleid zal periodiek worden geëvalueerd en waar nodig wordt bijgesteld. Ik zie daar geen termijn bij vermeld in de stukken. Of heb ik ergens overeen gekregen?
Ja, Sinken? Of portefeuillehouder?
Daar heeft u gelijk in, er is geen termijn gesteld. Zoals toen net heel juist werd gesteld, verwachten wij eindelijk dat er in de loop van het jaar jurisprudentie komt. Plus dat er nog nieuwe regelingen die nog niet, zoals die rechtssnoer leveringen en diensten, die in de consultatie nu nog is, de klachtenregeling en nog wat andere regelingen die eindelijk achteraf door de overheid nog vastgesteld worden, tenminste de Rijksoverheid. En die eindelijk verwachting dit jaar zijn. Maar je kunt nu gaan evalueren en zeggen van ik doe het op het eind van het jaar. En vervolgens worden deze regelingen bijvoorbeeld uitgesteld tot 1 januari. Normaal gaan regelingen altijd in 1 juni of 1 januari. Alleen bij uitzondering zoals nu is geweest op 1 april omdat men 1 januari niet heeft gehaald. Dus de kans is groot dat pas 1 januari die nieuwe regelingen in werking treden. Dan zou ik in december bijvoorbeeld aangeven van voortaan altijd in december evalueren, zou ik te vroeg zijn. Dus ik vind eindelijk dat je moet gaan evalueren op het moment dat je ook wat te melden hebt. als er iets. En door periodiek, en dat is om het half jaar ook verantwoording af te leggen via de audit, kunt u ook monitoren wat er veranderd is, want daar komt ook een gedeelte jurisprudentie al langs.
Meneer De Leij.
Dank u wel. Dan mag ik u veronderstellen dat het dan eens per half jaar wordt geëvalueerd in de toekomst.
Ja, het zal eerder per jaar zijn dan per half jaar. Ja.
Okay.
Nee, per half jaar wordt aan de audit een overzicht gegeven van welke aanbestedingen zijn geweest, welke zaken er allemaal gespeeld hebben, maar ook welke afwegingen er zijn gemaakt. En dat is één keer in het half jaar.
Dank. Nog meer van uw kant?
Nee, dank u wel.
Oké, dank u wel, de VVD-fractie.
Misschien loop ik al een beetje vooruit op de zaken, maar wat ik graag wilde weten, we werken met wegingsfactoren. Als een opdracht aan een aannemer gegund zal gaan worden, worden die wegingsfactoren ook nog gemonitord? Of de naleving daarvan?
Ja, dat is onderdeel van de controllingfunctie. Op het moment dat je zegt van, je krijgt een spreadsheet, zeg maar, van je hebt gescoord. Eerst worden de wegingsfactoren gezegd ook, en de zwaarte daarvan. En vervolgens zou je dan een getal moeten onderaan de streep krijgen van hoeveel punten je hebt gescoord. Als ondernemer kun je dat zien. Maar ook daar moet een proces verbaal van worden gemaakt. En dat is een onderdeel van het zeg maar van het dossier. En van daaruit, dat moet wel gemonitord worden. Moet wel even nagekeken worden of bijvoorbeeld die punten goed geteld zijn.
Nee, maar dat begrijp ik ook wel. Maar wat ik bedoel is in het werkproces. Als het werkproces bijvoorbeeld een half jaar gaat duren, blijft dat gemonitord worden of de aannemer zich aan de regels houdt? Of wordt daar niet meer naar gekeken? Ja. En wat ik ook graag wilde weten.
Je bedoelt bij de uitvoering?
Ja.
Ja. Dat je, moet wel, er moet een nakalculatie komen en in de uitvoering moet wel gekeken worden of voldaan wordt aan. Want eindelijk gaat vanuit de aanbesteding komt er een overeenkomst. En die overeenkomst, ja, dat is dus de afspraak die je hebt gemaakt met elkaar. En ja, die moet je wel monitoren of je dat geleverd krijgt. Wat ook afgesproken is en ook aan die kwaliteit zoals het toen is afgesproken.
En dat is al op papier of daar is men nog niet helemaal duidelijk over hoe dat gaat lopen, dat proces?
Hoe je dat monitort, dat wordt gemonitord eigenlijk door de vakambtenaren.
Oké, goed.
Want ja, die moeten kijken of het werk zo is gebeurd. En dan heb ik het bijvoorbeeld over een aanleg van een weg. Op het moment dat een bepaalde kwaliteit, ik noem maar een bepaalde kwaliteit zand daar neer wordt, dan kan ik niet achteraf nog gaan controleren als de asfaltlaag eronder ligt. Of die wel of niet die kwaliteit had. Dat moet de ambtenaar die daar is op dat moment controleren.
Ja. Maar even, ik denk dat ik begrijp wat u bedoelt. Op het moment dat de aannemer zich, of de ondernemer die ingeschreven heeft, zich niet aan de spelregels houdt, waardoor hij eigenlijk op een oneigenlijke wijze de opdracht gegund heeft gekregen, dan zou dat betekenen dat hij achteraf geen verklaring krijgt van de gemeente dat de werkzaamheden goed zijn gedaan, en zou die dus kunnen worden uitgesloten voor toekomstige aanbestedingstrajecten.
Ja,
ik denk dat dat het verhaal is. Dus
ja,
er zit zeker een mate van sanctie op naar diegene die inschrijft. Het is niet vrijblijvend.
Nee, dat is goed. En wat ik nog een aanvullende vraag. Hoe zit het met de onderaannemers? Als die aannemer het werk gegund krijgt en hij schakelt onderaannemers, is die controle hetzelfde voor de onderaannemers of loopt dat? Ja, duidelijk. Oké, dank u.
Oké, dank u wel. De tweede termijn, de CDA-fractie.
De discussie aan horen, voor ons is het rijp voor behandeling in de raad. Laat ik daarmee beginnen. In ieder geval een oproep aan het college om in ieder geval zorg te dragen dat de dossiers die worden aangelegd, dat die op een correcte wijze worden aangelegd, goed gemonitord en dergelijke. Dat in ieder geval ook tussen de oren zit van de ambtenaren die een dergelijk dossier moeten aanleggen, dat het niet in de toekomst tot problemen zou kunnen leiden. Wij sturen u op pad. We hopen in ieder geval dat u het beste voor de gemeente eruit weet te halen, met inachtname van datgene wat is vastgelegd in de beleidsregels.
Oké, dank u wel voor uw voorstellen, de BCD-fractie. Dank u wel, Pakvrak.
Ja, voorzitter, nog een paar kleine vragen. We hebben hier met de hoog
bouw en de oplevering daarna zijn wat problemen geweest. Waar regel je nou de garantie op aanbesteden werken? Zodat je dat, als het slecht uitgevoerd wordt, dat je, daar wat, dat je dan wat in handen hebt. We hebben het over de verklaring omtrent het gedrag voor personen gehad. Voor firma's zijn het dan andere verklaringen. En gewoon voor mijn informatie, als je een firma als de BAM inschakelt, gaat dat dan op dezelfde manier? En een derde vraag, de bedragen worden aangepast. Ik snap dat we straks misschien gelijk lopen met die andere gemeenten, maar wij hadden het gevoel dat zoals het nu ging, ging het redelijk goed. Uit het stuk blijkt niet motivering waarom je een bepaalde keuze maakt. En ik neem aan dat we toch alles doen om schandalen te voorkomen, zoals dat in andere gemeenten wel gebeurd is. En dan een, ja, nog een opmerking. Meneer Zinken, is het meldpunt? Is dat niet zwak bemand dan als meneer Zinken ziek wordt? Nee, als hij ziek wordt. Hè. Ik zeg niet...
Als hij op vakantie gaat, moet je zeggen.
Ja, of op vakantie gaat. Nee, maar bedoel, ben je niet afhankelijk van één ambtenaar? Dat was het, voorzitter.
Oké, dank u wel. De portefeuillehouder, zeker u, de heer Zinken.
In principe moeten alle ondernemers gelijk worden behandeld. Dus bij of het nu de BAM is of een andere ondernemer, die moet op dezelfde manier daarmee omgaan. De vraag van de drempelbedragen. Ja, met de drempelbedragen zaten wij met bepaalde bedragen, zoals bij leveringen en diensten, op 10.000 voor enkelvoudige aanbesteding. Nu is het zo dat de brandbreedte die in die gidsproportionaliteit dus is gesteld, begint bij 40.000 daarvoor. Daar is aangegeven dat alles wat onder de 40.000 nog als proportioneel wordt gezien. Dus als je zegt van oké, ik ga dan nog lager zetten, en dan zou een ondernemer kunnen zeggen van ja, maar wacht even, bij 40 hebben ze in de gids gezegd. Het is proportioneel om daar één op één te gunnen, want het, anders zijn de kosten. Dus in zoverre is dat een van de redenen geweest om om bepaalde drempelbedragen te verhogen. Europese drempelbedragen blijven op dit moment hetzelfde. Ten opzichte van de oude nota is hier aangegeven dat de Europese drempel wordt gehanteerd conform het artikel waar het in staat. De regering, de Rijksoverheid heeft in de aanbestedingswet hetzelfde gedaan. Want op het moment dat de Europese Commissie, en die doen dat om de twee jaar, nieuwe bedragen noemt, heb jij dus een verouderd bedrag in je aanbestedingsnota. Dan zou je je aanbestedingsnota opnieuw moeten gaan vaststellen, alleen om het bedrag te wijzigen. En dat heeft men bij de wet hetzelfde probleem gehad. En dat heeft men getackeld door te zeggen, we verwijzen gewoon naar dat artikel. Want dat artikel geeft aan dat de commissie dat bepaalt. En dan heb je automatisch zit je aan die norm. Dus in zoverre is daar eindelijk een flexibiliteit in gekomen ten opzichte van oude nota's.
Ik begrijp dat je keuzes maakt inderdaad, van je moet die proportionaliteit in de gaten houden. Ja. Je wil lokale of regionale ondernemers mee laten doen. Dus er zijn allerlei argumenten gebruikt om tot een keuze te komen. Alleen dat haal je niet, dat haal je niet uit het stuk. Maar goed, dat begrijpen we. De eerste vraag, garanties op aanbesteden werk. Waar wordt dat geregeld? Hoe wordt dat geregeld?
Alles wat met de uitvoering, de garanties, dat het ook uitgevoerd wordt zoals het... Je begint natuurlijk met een bestek vast te stellen, waar je precies aangeeft wat je wilt. Vervolgens, als je gunt, ga je over tot het verstrekken van de opdracht. Is ook nog een technisch verhaal, want er is een verschil tussen gunnen en het sluiten van de overeenkomst. Daarom heb je ook nog die periode ertussen zitten. Maar op het moment dat er een overeenkomst is, dan moet je iemand daarop aanspreken. En dat kan iemand die zich daar niet aan houdt, ja, dan moet je gaan kijken, is er bijvoorbeeld wanprestatie, vroeger heette dat wanprestatie, nu heet dat niet nakoming van de overeenkomst, kan je procedures krijgen. Ja. Want iemand anders zegt natuurlijk van, ik heb me wel precies eraan gehouden, en jij zegt van, het is niet zo. Er zijn weinig ondernemers die zeggen van, ja, ik heb er met de pet naar gegooid. Hè. Ik heb niet uitgevoerd wat de bedoeling was.
Maar je hebt, over het algemeen heb je wettelijke regels rondom garantietermijnen. Dat is bijvoorbeeld bouw en dergelijke. Daar sluit men dan ook een overeenkomst voor. En die wordt vastgelegd in de overeenkomst. Die voortvloeit uit de gunning. En in het bestek geef je ook aan, als je bepaalde mate, zeg maar, garanties wil, waar je eigenlijk afwijkt, ja, dan wordt het daarin gezet. Dat kan.
Oké, dank u wel. Uw vragen zijn beantwoord met betrekking
even
tot
nog
de functie.
Ten aanzien van die functie van meneer Zinke. Hij meldt zich elke morgen bij mij op bureau, dan krijgt hij 2 vitamine-tabletten. Nee, maar dat wordt natuurlijk wel voorzien dat er een soort van een schaduwfunctie is. Op het moment dat iemand niet aanwezig is, dan vult iemand anders die rol in. Dat spreekt voor zich.
Oké, dank u wel. De BBB-lijst Palmen, niet het geval lijst Huisman-Peters. Niet het geval, niet het geval, PvdA, niet het geval, VVD, niet het geval. Dan zijn wij bij het accorderen van het stuk. Het stuk zoals het hier voor ons ligt. Gaat de commissie daarmee akkoord om dit door te geleiden naar de raad? Zoals het er nu ligt, akkoord. U gaat ermee akkoord. En het voorstel vanuit het presidium is om dit stuk te behandelen als een B-stuk. En daar bent u het natuurlijk ook mee eens. Dank u wel voor dit onderwerp. Ik schors even kort om mensen de gelegenheid te stellen om achter de tafel te gaan zitten. En de heer Zinke, hartstikke bedankt.